En we hopen dat we zo dus met elkaar een goede en een fijne middag zullen hebben. Ik wil het hierbij laten voor wat mijn welkomstwoord betreft. En ik wil dan graag het woord geven aan dominee De Butter, die ook dit keer weer bereid was om de meditatie voor ons te verzorgen. Daarvoor ook onze dank.
Kees, zou ik u allemaal de hartelijke groeten willen doen van mevrouw Van Dis. Daar ben ik vanmorgen geweest. Het gaat nu toch weer niet zo heel erg goed met haar. Ze zou nog wat allerlei onderzoek krijgen en gisteravond zijn ze nog heel erg met haar bezig geweest. Ze heeft heel veel vocht bij zich en dat moet weg. En ze kan geen kunstmatige voeding op dit moment krijgen omdat ze de ader niet meer kunnen vinden. Dus het is echt een getop op het ogenblik. Het ging vorige week, zoals u weet, was het heel kritiek. Dat is gelukkig weer ten goede gekeerd, maar ze is er nog lang niet. En ze is erg zwak, erg moe. Dus van een operatie waar ze eigenlijk voor gegaan is, naar het ziekenhuis, een maagoperatie, is voorlopig ook nog geen sprake. We zullen er straks ook aan de heren opdragen. We gaan eerst met elkaar zingen Psalm 72, het eerste en het tweede vers. 72 vers 1 en 2. Ik lees met u een gedeelte uit het 24e hoofdstuk van het boek Numeri. Numeri 24 en dan beginnen we de lezing bij vers 12. Toen zeide Biljam tot Balak, heb ik ook niet tot uw boden die gij tot mij gezonden hebt gesproken, zeggende, wanneer mij Balak zijn huis vol zilver en goud gaven, zo kan ik het bevel des Heren niet overtreden, doende goed of kwaad uit mijn eigen hart. Wat de Heren spreken zal, dat zal ik spreken. En nu zie ik, ga tot mijn volk, kom ik zal u raad geven, en zeggen wat dit volk, uw volk, doen zal in de laatste dagen. Toen hief hij zijn spreuk op en zeide, Biljam, de zoon van Beor, spreekt, en die man, wien de ogen geopend zijn, spreekt. De hoorder der redenen Gods spreekt, en die de wetenschap van de Allerhoogste weet, die het gezicht van de Almachtige ziet, die verrukt wordt, en wie de ogen ontdekt worden. Ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortgaan uit Jacob en er zal een scepter uit Israël opkomen. En die zal de palen der Moabieten verslaan en zal al de kinderen van Seth verstoren. En Edom zal een erfelijke bezitting zijn en Seir zal zijn vijanden een erfelijke bezitting zijn. Doch Israël zal kracht doen en er zal één uit Jacob heersen. en hij zal de overigen uit de steden ombrengen. Toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zeide: Amalek is de eersteling der heidenen, maar zijn uiterste is ter verderven. Toen hij de Kenieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zeide: Uw woning is vast en gij hebt uw nest in een steenrots gelegd. Evenwel zal Kain verteerd worden totdat uw Asser gevankelijk wegvoeren zal. Voorts hief hij zijn spreuk op en zeide: Och, wie zal leven als God dit doen zal? En de schepen van de oever der Kiteërs, die zullen Asser plagen, ze zullen ook Heber plagen en hij zal ook ten verderven zijn. Toen stond Biliam op en ging heen en keerde weder tot zijn plaats. Balak ging ook zijn weg. We gaan samen de Heere bidden. Heere, als we deze middag uit uw hand ontvangen en als u ons op deze bejaarde middag bij elkaar brengt, dan past het ons allereerst om uw naam te danken voor wat u tot nog toe hebt gegeven en voor uw sparende en bewarende goedheid over ons. Heere, we zijn nog in het land der levenden. We mogen deze dagen nog meemaken. We mogen nu ook met elkaar weer hier zijn. Wij danken u ervoor, Heere, dat u zo uw langmoedigheid over ons uitstrekt en dat u bewijst dat u een goeddoend God zijt. Laten we het zelf ook zo mogen zien en zo beleven, Heere. Want recht bezien is elke dag een dag van uw gunst. Elke dag die gij ons verleent is een nieuw bewijs van uw goedheid. Laten we zo ook de tijd des levens mogen gebruiken en laten wij de tijd niet mogen misbruiken, verknoeien. Er is al zoveel tijd verloren gegaan, Heer, en er gaat zoveel tijd heen met dingen die niet onnoodzakelijk zijn, maar die toch ook weer het wezen van ons bestaan niet raken. We mogen vanmiddag met elkaar een kerstfeestviering hebben. Dat wil zeggen dat we naar uw woord mogen luisteren, dat we een ogenblik mogen stilstaan bij wat gij daarin gezegd hebt, Heere. Breng dat tot ons oor, maar breng dat ook in ons hart. En wat wij dan verder ook doen, en welke andere dingen er ook nog op het programma staan, Heere, laat het alles mogen meewerken om deze middag tot een gezegende te maken. En laten wij niet alleen in een gezellig samen zijn hier bijeen mogen wezen, maar laat het ons ook nog geestelijk nut mogen doen en vrucht mogen opleveren. Wij bidden, Heere, dat u zo uw zegen over deze samenkomst wilt geven. En dat u ons allen bewaren wilt voor alles wat van u aftrekt en wat ons van u gescheiden houdt. Vergeef ook onze zonden. Heere, laten we u ook mogen bidden voor hen die hier niet zijn. Sommigen van hen luisteren mee, zijn dus toch ook in de geest bij ons. Anderen hebben die mogelijkheid ook niet. Heere, we denken bijzonder ook aan onze zieken. Zojuist hebben we elkaar een bericht doorgegeven aangaande mevrouw Van Dis. Heere, u weet hoe haar situatie is. Laat het dan zo mogen zijn dat u haar juist ook in dat kritieke moment, in die bange dagen vorige week, nog hebt willen sparen en doorhelpen. Maar de zorgen zijn nog niet geweken en er zijn nog allerlei moeiten die alleen maar door u kunnen worden weggenomen. Heere, laten we haar aan u mogen opdragen en u mogen bidden dat gij haar in uw gunst zoudt willen gedenken. En dat u de doktoren ook wijsheid wilt geven om die beslissingen te nemen die de juiste zullen mogen zijn. Gedenk aan haar lichaam en ziel. Wees ook met Ina, die toch ook meer dan eens op onze middagen geweest is. En die ook een moeitevolle weg moet gaan, Heere. Denk ook aan haar in uw langmoedigheid en in uw goedheid. En wees u met allen, Heere, die er vanmiddag hadden bij willen zijn en voor wie het onmogelijk was. Gedenkt u in uw gunst aan een ieder van ons, Heere, naar de grootheid van uw barmhartigheden. En hoor ons dan om Jezus wil. Amen. Ik denk dat u het al begrepen hebt dat we een ogenblik willen luisteren vanmiddag naar een woord gesproken door een heiden. Door een man die op een bepaald ogenblik in zijn leven gebruikt is door de Heere om zijn woord door te geven, maar die overigens zijn hele leven lang gestaan heeft in de dienst van de vorst der duisternis en die als waarzegger onder zijn volksgenoten en onder degene die van zijn geloof waren waarschijnlijk heel veel kwaad heeft gesticht. Die in ieder geval de dienst des Heren niet heeft aanbevolen, niet in zijn woord en ook niet in zijn wandel. Maar die mogelijk velen nog van de Heren en van de dienst van de Heren heeft afgetrokken, die het licht heeft verduisterd. Maar die toch in de soevereiniteit van God aan het eind van zijn leven, en dat wist hij natuurlijk nog niet dat het einde van zijn leven nu zo dichtbij was, maar die aan het eind ook niet anders mocht en ook niet anders kon spreken dan het woord van de Heere, dat volk gedurig weer gezegend. En nu wil Balak niks meer van hem weten, nu wil Balak helemaal geen woord meer uit zijn mond horen. Na 3 keer is hij het zat en het is een bittere teleurstelling voor die Moabitische koning geworden. Hij had gehoopt dat hij aan Balak wat kon hebben, waardoor Israël kracht aan Biljam wat kon hebben, waardoor Israël krachteloos zou worden en waardoor hij in staat zou zijn om met zijn leger de Israëlieten te verslaan. Maar in die plannen is hij hopeloos teleurgesteld en daarom wil hij uit de mond van Biljam niets meer horen. Maar dan spreekt Biljam toch nog een woord. En Balak moet wel luisteren. En als hij dan luistert tegen wil en dank, laten wij dan luisteren met een begeerig hart als hij zegt: er zal een ster voortgaan uit Jacob en er zal een scepter uit Israël opkomen. Het is duidelijk dat dat een messiaanse profetie is, een adventswoord, een aankondiging van hem die in de volheid des tijds komen zal. En zo staat dit woord van Biljam ineens in een rij van vele andere profetieën en aankondigingen die op dezelfde wijze of met enige verandering, met enige variatie, dan toch dezelfde boodschap brengen. Zo heeft Jesaja hem aangekondigd en zo heeft Maleachi van hem gesproken. Zo heeft uiteindelijk ook vlak voordat hij geboren werd Zacharias nog eens een keer van hem gesproken. Hij zou komen als een ster, als een lichtdrager. Als een zon, zoals Maleachi zegt. Als de opgang uit de hoogte, zoals Zacharias hem aankondigt. Als de blinkende morgenster, zoals er ook nog van hem geschreven staat. Er zal een ster voortgaan uit Jacob. Uit dat volk dat Biljam moest komen vloeken. Dat Biljam krachteloos moest maken. Maar Biljam weet dat hij tegen wat de Heere voorgenomen heeft niets beginnen kan. God legt hem het zwijgen op, zodat hij niet kan spreken wat hij zich had voorgenomen, maar zodat hij alleen maar spreken kan wat God hem in de mond legt. En dan kondigt hij het heil voor Israël aan. En niet alleen het heil voor Israël, want die ster zal niet alleen maar in Jacob schijnen. Sterren hebben nu eenmaal de eigenschap dat zij wereldwijd gezien kunnen worden. Zoals de zon er ook niet is voor een bepaald plekje op de aarde en voor een bepaald volk in deze wereld. Maar zoals de zon als Gods lichtdrager er voor heel de aardbodem is. En zoals de zon alle bewoners van deze wereld beschijnt. Zo zal ook die ster uit Jacob wereldwijde betekenis krijgen. En die ster die licht verspreidt, die de duisternis verdrijft, zal tegelijkertijd, zo zegt Biljam ook, de scepter zijn die uit Israël zal opkomen. En een scepter is een attribuut dat bij een koning hoort. Zoals een kroon en zoals een troon behoort ook de scepter bij de dingen die bij een koning horen. De koning zit op een troon, de koning draagt een kroon, de koning heeft een scepter, een rijksstaf in de hand. Teken van zijn waardigheid, teken van zijn majesteit, teken van zijn koninklijk gezag. zo zal die ster tegelijkertijd koning zijn. Zo wil Biljam hier zeggen. Zo zal hij gezag hebben, zo zal hij gezag oefenen, zo zal hij regeren, zo zal hij uit Israël opkomen en daar de troon van David ontvangen, zoals Gabriel tegen Maria zei, maar zo zal hij straks ook de koning der koningen zijn, de Heere der Heren, die aan de rechterhand van zijn vader verheven is, ver boven alles wat hier op aarde heerlijk is en een naam heeft. Biljam heeft dus van de Heer Jezus gesproken, terwijl hij hem niet eens kende. Zegt hij eigenlijk ook, ik zal hem zien, maar nu niet. Hij weet eigenlijk niks van hem af, behalve dit, waartoe de Heere zijn geest verlicht heeft. Biljam heeft de mond vol op dit moment over de Heer Jezus, de zaligmaker van zijn volk, het licht der wereld, die kwam om de duisternis te verdrijven. En Biljam is zelf ook in de duisternis van het heidendom, van het bijgeloof, en in die duisternis is hij gebleven, in die duisternis is hij gestorven. En toch spreekt hij van het licht, hij spreekt van die scepter, van die heerser, en hij heeft nooit onder de scepter van deze koning gebogen. Hij heeft nooit die koning erkend en aangebeden. Hij is niet als de wijzen uit het oosten gegaan toen zij kwamen met de vraag, waar is de geboren koning der Joden? Hij heeft nooit zijn schatten open gedaan om die schatten bij die koning achter te laten. Nooit is dat in Biljams hart opgekomen. Hij heeft er wel van gesproken. Dat is ernstig genoeg dat je ervan kan spreken. Dat je over hem kunt spreken, dat je ware dingen over hem kunt zeggen. Dat je er zo bij betrokken bent dat je niet anders kunt doen dan over hem spreken, want zo was het met Biljam, hij kon op dat moment ook niet anders. En dat je er toch innerlijk een vreemdeling van bent gebleven. Dat is bij Biljam zo en Biljam is niet de enige. Biljam was een heiden. Maar er zijn ook mensen in Israël, er zijn ook mensen die bij de kerk horen en die hun leven lang over hem gehoord hebben, die hun leven lang ook wel eens wat over hem gezegd hebben, die misschien wel heel wat over hem gezegd hebben, die misschien wel over hem gepreekt hebben en die hem toch niet als het licht in hun eigen duisternis hebben gekend en als de koning voor wie zij ook leerden buigen. En dat betekent natuurlijk dat het voor ons nu ook in deze dagen van Advent, als we leven in de voortijd voor kerst, dat we voor onszelf toch de vraag eerlijk aan de orde stellen en dat we een antwoord op die vraag weten. Als het nou over dat licht gaat, hebben wij dat licht zelf ook al nodig gekregen? Die ster of die zon der gerechtigheid? Of die opgang uit de hoogte. Hebben wij de ontdekking gedaan van onze duisternis. Door de zonde, door de blindheid die over ons gekomen is. Hebben we er ook last van gekregen in ons leven. Is dat een bron, een oorzaak van verdriet geworden? Is dat onze nood geworden? En die slavernij, die gebondenheid waar alleen deze koning ons uit bevrijden kan. Is dat al eens iets geweest wat is gaan drukken? Anders gezegd, hebben wij kennis gekregen aan degene die hier door Biljam wordt aangekondigd. Van wie wij op kerst horen dat hij geboren is, gekomen is, woord is vlees geworden. Het is onder ons komen wonen. Is hij voor ons die zaligmaker geworden? Of als we over hem spreken, ook op een middag als deze, spreken we dan over hem als over een onbekende? Van wie we wel wat weten en van wie we wel wat kunnen zeggen, maar die ons in de persoonlijke relatie toch vreemd gebleven is. Ik hoop van niet. Het mag ook zo niet zijn. En als we dan eerlijk de conclusie moeten trekken, ja, zo is het in feite toch nog wel. Wordt het dan geen tijd om er haast mee te maken, om nu, terwijl dat licht nog schijnt, terwijl die ster nog niet verduisterd is, en zoals ik zei, hij heeft de bedoeling om niet maar een bepaald plekje of een bepaald volk of een bepaald mensenkind te beschijnen, Maar lichtdragers die God geschapen heeft, die heeft hij voor de wereld geschapen. Als deze zaligmaker er dan nog is en als zijn evangelie dan nog uitgaat, laten we ons dan haasten om bij hem het licht te mogen zien en de duisternis in ons leven verdreven te krijgen. En om te buigen aan zijn voeten en te erkennen, hij is koning, hij is degene die met recht de scepter draagt. En hij is ook de enige die het in ons leven voor het zeggen heeft. We hebben er geen boodschap aan om andere heren over ons te laten regeren. En we hebben ook geen recht om zelf eigen meester en niemands knecht te zijn. De enige juiste plaats, de enige gezegende plaats is een plaats onder zijn scepter. Geregeerd door zijn genadewoord, geregeerd door zijn heilige geest. Op het programma staat nu nummer 3 en dat betekent dat we wat met elkaar gaan zingen. Al even voor de luisteraars aan de kerktelefoon vertellen wat we nu gaan zingen. Iedereen hier heeft een programma, dus die hoort. Die misschien toch met ons mee willen zingen, of misschien wel mee willen neurien, ik weet niet wat u doet. Dan gaan we nu eerst zingen Psalm 8, vers 1 en 2. Daarna de lofzang van Zacharias, ook 1 en 2. En daarna het gebed des Heren. Vers 3 en 9. Dus eerst Psalm 8, vers 1 en 2, dan Zacharias 1 en 2, en dan het gebed des Heren. 3 en 9. En misschien dat het goed is dat ik dan nu ook maar gelijk aankondig dat er daarna, na het zingen van deze verzen, een declamatorium zal zijn, waarbij onder andere ook nog gezongen zal worden. Ik neem aan het eind ervan, hoe zal ik u ontvangen? En daarna is het pauze.
het begin schiep God de hemel en de aarde.
En God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed.
God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis en gaf hen het proefgebod om niet te eten van de boom der kennis des goeds en het kwaad. Dit deed hij om de liefde en de gehoorzaamheid van de mens te toetsen. De mens is echter gevallen door de ingeving van de duivel en in bewuste ongehoorzaamheid.
Werd door ons ontluisterd. Wij hoorden naar de eerste leugenaar, die door de slang met sluwheid had gefluisterd: wat God tot u gezegd heeft, is niet waar. Wij namen, aten, alles werd verduisterd. De wereld was niet vredig meer en klaar. Wij werden door een enge band gekluisterd, gevangen door de helse moordenaar. Toen vluchtten wij van 's Heeren aangezicht. De wind des daags deed onze harten beven. Wij sidderden voor Gods geducht gericht. Wij konden niet meer tot Gods glorie leven. Wij werden uit het paradijs verdreven. En nergens gloorde meer een glimp van licht.
Wij geloven dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens alzo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, zichzelf begeven heeft om hem te zoeken toen hij albevende voor hem vloot, en heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw, om de kop der slang te vermorzelen en hem gelukzalig te maken.
wetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenden vermorzelen. Hier was het aanbreken van de dag van het evangelie. Zo gauw de wond was toegebracht, werd er voorzien in het geneesmiddel en werd het aangereikt.
Herinnerde in het Oude Testament zijn kinderen telkens weer aan de belofte van de komst van zijn zoon. Typen, profetieën, offers, alles wijst naar hem. Zijn kinderen hebben naar hem uitgezien.
Een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Schuld verloren, klonk het profetisch woord zo schoon, want een kind is ons geboren, ons gegeven is een zoon, en hij draagt de heerschappij, waarlijk, God en mens is hij. Het zou nog enkele eeuwen duren, voor hij in de kribbe lag, maar het geloof springt over muren, het Israël van de oude dag blikte ver vooruit in de tijd, het zag hem en het was verblijd.
Abraham en de profeten en zo menig Israëliet stierven in het gelovig weten, Gods beloften falen niet. Eenmaal komt het zaad der vrouw, die het beloofd heeft, is getrouw. Ceremoniële wetten toonden hem, die werd verwacht. Wie gelovig op mocht letten, als een offer werd gebracht, zag daardoor op Christus bloed en het schuldig hart greep moed.
Maar wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat Gij dat degenen die onder de wet waren verlossen zou, en omdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.
Mensenkinderen, de heerlijkheid, om de weg van de vernedering te gaan, om in hun plaats de straf te dragen.
En werd het aangereikt.
Heere God herinnerde in het Oude Testament zijn kinderen telkens weer aan de belofte van de komst van zijn Zoon. Typen, profetieën, offers, alles wijst naar hem. Zijn kinderen hebben naar hem uitgezien.
Zelf een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten.
Thank you.
een volk door schuld verloren, klonk het profetisch woord zo schoon. Want een kind is ons geboren, ons gegeven is een zoon. En hij draagt de heerschappij, waarlijk, God en mens is hij. Het zou nog enkele eeuwen duren voor hij in de kribbe lag. Maar het geloof springt over muren. Het Israël van de oude dag blikte ver vooruit in de tijd. Het zag hem en het was verblijd. Abraham en de profeten en zo menig Israëliet stierven in het gelovig weten, Gods beloften falen niet. Eenmaal komt het zaad der vrouw, die het beloofd heeft, is getrouw. Ceremoniële wetten toonden hem, die werd verwacht. Wie gelovig op mocht letten, als een offer werd gebracht, zag daardoor op Christus bloed en het schuldig hart greep moed.
Maar wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat gij dat degenen die onder de wet waren verlossen zou, en omdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.
In hun plaats de straf te dragen.
God, de Allerhoogste, heeft al zijn glorie afgelegd. Als mensenzoon is hij geboren, zoals reeds eeuwen werd voorzegd. Een stal, een krib heeft hij verkozen, in plaats van 's hemels heerlijkheid. Gods goedheid, tussen louter bozen, de vredevorst begint zijn strijd.
in een van Gods afgevallen wereld wilde hij geboren worden. In een leugenachtige, godenvijandige wereld is hij gekomen. En tot mensen die in de diepste nood verzonken liggen, geen uitweg zien, slechts de dood voor ogen, zegt deze van God gezonden en gegeven zaligmaker en verlosser: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.
Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid.
Heer Jezus heeft ook zelf gesproken van het doel van zijn komen in het vlees op deze aarde. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. En die uit waarheid is, hoort mijn stem.
Daarom kwam hij, om onze grote nood te lenigen, onze schuld op zich te nemen, als een lam ter slachting te gaan op Golgotha en alle gerechtigheid te vervullen. Hij kwam om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Zijn naam is immers Jezus. Ook in het Nieuwe Testament mochten Gods kinderen hun geloof in de gekomen Heer Jezus belijden. Zoals bijvoorbeeld Martha. Jezus zeide tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Zij zeide tot hem: ja, Heere. Ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou.
De Geest en Woord. Nog wil hij zondaars tot de heiland leiden. Zo gaat zijn werk in deze donkere tijden, naar zijn gemaakt bestek, nog altijd voort. Het geboren kind, de grote Davidszoon, leeft en regeert ten goede van de zijnen. Nooit zal zijn macht verminderen of verdwijnen, want eeuwig bloeit op hem de gloriekroon. Eens heffen al Gods kinderen het loflied aan, en God drieënig zal de eer ontvangen vanwege al de wonderlijke gangen die hij op aarde met hen wilde gaan.
Om voor zijn volk een plaats te bereiden. En zoals hij wegging, zo zal hij wederkomen. Hij ging heen op een wolk. Met macht en majesteit zal hij terugkomen op de wolken des hemels.
En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen, en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.
Evangelie. Almachtig druist door alle tijden het evangelie van Gods Zoon. Verwondering en veel verblijden wekt deze wondere jubeltoon. Zie, hier is uw God. De macht der duisternis moet wijken en al het brute breekt kapot. De wereldmachten, zij bezwijken, verschrikt, verstomd de smaad en spot. Zie, hier is uw God. En buigend zullen bozen boeten, zichzelf verwijtend voor dit woord. Een ieder zal aanschouwen moeten de waarheid van wat werd gehoord. Zie, hier is uw God. Maar vriendelijk en vol van vreugde komen die woorden tot het hart dat zich op zere komst verheugde. Het wordt vertroost in vrees en smart. Zie, hier is uw God. De strijd in Bethlehem begonnen breekt uit in eeuwige heerlijkheid. Waar eens de engelen van zongen, blijft dan vervulde werkelijkheid. Zie, hier is uw God.
Voorstellen om als afsluiting van declamatorium samen te zingen, hoe zal ik u ontvangen? Dat staat op uw programma afgedrukt.
Thank you.
Heb je er al veel voor geoefend? Ik heb er iets van gehoord, niet alles. Maar het was zeker de moeite waard. Jullie allemaal bedankt daarvoor. Ook de andere mensen die wat opgezegd hebben. En Kiewiet die gespeeld heeft. En ik zat zo te kijken. Een beetje opzij van Peet Wessels. En toen ging het toch wel even niet door me heen. Want veel van de kinderen die gezongen hebben en ook gespeeld, blokfluit gespeeld. De basis is toch wel gelegd door Peet daarvoor. En dat wil ik toch wel eventjes kwijt. Want zoiets, je hebt wat talent, maar je moet daar toch door aangestuurd worden. En bij de meeste van jullie is toch meneer Wessels degene geweest die dat gedaan heeft. En ik denk dat jullie hem daar allemaal wel dankbaar voor mogen zijn. Dat is iets wat je meedraagt verder in je leven. En toch ook bedankt voor de basis die gelegd heeft bij de kinderen. Dan gaan we nu pauze houden. Als ik zo eens om me heen kijk, dan heeft iedereen de koffie wel op. U heeft het allemaal al begrepen. We hebben gevraagd aan Bart de Bakker of dat hij dit keer voor ons de vertelling wilde verzorgen. En Bart die heeft daar positief op gereageerd. En ik wil dan maar voorstellen dat we nu gaan luisteren naar het verhaal wat Bart zo voor ons gaat vertellen.
Ik voelde daar eens wat aan de knekker. Want iemand met twee lengse handen en een vriend die altijd alles voor je doet, die heeft weinig aan je te vragen. Zou nou, ik leg eraan wat? Ja, of je wat voor me wil doen? Nou ja, voor onze bejaarden. Oh nee, nee, je zegt dat ook niet. Ja, maar je zegt, ik heb gezegd dat je doet. Ik zeg, nou, ik wil een week bedanktijd. En dan ga je zitten danken. Een vertaling voor de bejaardenmiddag van onze gemeente. Dan moet een vertaling ook een boodschap hebben. En in het verleden heb ik ook de zondagsschool in onze gemeente moeten doen. En was Peet misschien een aansporing voor de zangkunst in de gemeente. Hanna was een aansporing voor ons om het bij te brengen hoe je moest vertellen. En dan zei ze altijd zo met twee vingers bij elkaar. Je moet maken dat de jongsten luisteren. En het begrijpen, dan begrijpen de oudsten het vanzelf. Maar ja, dat is nu een beetje moeilijk. Dus ik denk, misschien moet ik het nu wel omdraaien. Want de mensen die hier niet aanwezig zijn, maar thuis meeluisteren of op hun kamer in het bejaardenhuis, de boerderij of in hun woning nog zelfstandig, die ouder zijn, daar zijn de gedachten misschien wat korter en hadden hier misschien ook vanmiddag graag willen zijn. Maar die mogelijkheid is er niet meer. En dan denk je, een vertaling moet een boodschap hebben. Een boodschap ook voor bejaarden. Ik wil eigenlijk een klein beetje toelichten hoe ik dan ook op de keuze van mijn vertelling ben gekomen. En ja, wat de boodschap daarin wil zeggen. Eenzaamheid. Het is een grote vraag in deze tijd. Bejaarden zijn er natuurlijk altijd geweest. Toch lezen we in al onze bladen die onze brievenbus binnenkomen. Vooral in onze gezin, als ik dan noem de gezinsschets Tardé of een bijlage van Tardé. Eenzaamheid. Waarom eenzaamheid in een tijd waar juist zoveel activisme is op het gebied van creatief bezig zijn, vereniging links en rechts, en toch zijn de mensen aan een brok eenzaamheid overgegeven. En als je dan die artikels leest, ik moet heel eerlijk zeggen, dan heeft het ook mijn hart om daar een beetje kennis van te nemen als het gaat over jeugd en bejaarden, dan zie je dat de mensen een grote brok eenzaamheid hebben omdat de rest van de mensen die daartussen vallen, hun tijd invullen met al die dingen die georganiseerd worden. En dan hoor je meer over de kerstdagen. Ik zal blij zijn dat het 2 januari is. Al die dagen. Mijn tafel staat misschien alleen met de kerstdagen gedekt. Niemand deelt met mij deze dagen. En dan verzin je daar verder over door. En dan denk je, ja, eenzaam. Dan komt ook de grote vraag, wat is nog het nut van mijn leeftijd als ik al zo ver op leeftijd ben gevorderd? En de dagen donker zijn, niemand bezoekt me of heel weinig. Kan ik nog tot nut zijn van een ander? En dan hoor je ook wel eens de verschrikte uitroep. Nou, voor mij mag het wel voorbij zijn. Terwijl we bij andere dingen zijn opgevoed en we allen weten dat we een reiziger zijn naar die grote eeuwigheid. En dan kan ook u nog tot nut zijn. Tot nut in uw ouderdom. Misschien bent u de 70 of 80 al gepasseerd. Zeker de luisteraars thuis. Er zullen er zijn die de drempel naar hier niet durven nemen. Ik hoop als u eenzaam in uw kamer zit in het bejaardentehuis of hier, dat u uit eenzaamheid naar hier gekomen bent, iets zal begrijpen uit de vrije vertaling, dat ook in de hoge ouderdom uw tong nog kan worden gebruikt voor uw naaste. Misschien dat u niet zoveel bezoek krijgt, maar net dat meisje die boodschap voor u doet, of die hulp van welzijnzorg, die niet van Gods woord af weet, maar die één keer in de week bij u moet zijn. Ik hoop dat de Heer u daarvoor mag gebruiken. Het was stil op het dorp. Het werd al een beetje donker. Tegen 4:15. Het was al in december, een dag voor kerst. Buiten het dorp komen de nevels over de weilanden. De lucht is donker. Staat erna dat het gaat vriezen. Weinig mensen zijn op straat te zien. Een enkeling. Voor een late vergeten boodschap zie je snel op de fiets nog over het dorp gaan. Maar voor de rest wordt het al stil. Stil rond de woningen. Rond één woning schuifelt ze. Om haar laatste bezigheden te doen aan voorbereidingen voor het aanstaande kerstfeest. Het zal morgen kerstfeest zijn. En ja, het is wel op een doordeweekse dag. Maar toch die kerstdag, het is voor haar als een zondag. Alles moet in orde zijn. Zo schuifelt ze rond haar woning naar het schuurtje om te kijken of het kattenluikje open is voor de nacht. En ze zal nog wat kolen in haar kolenket doen. Voorzichtig schept ze de kolen in de ket. 1, 2, tot wel 10 scheppen. En legt voorzichtig de kolenket op. Hè, dat valt toch wel tegen. Ja, ze voelt het nu wel dat ze de 80 is gepasseerd. Had ze dan toch de buren maar moeten vragen? Ja, welwillend zijn ze. Maar je kan de mensen niet overal voor vragen. Zelf proberen is altijd nog het beste, denkt Mietje. Maar deze keer valt het haar beter tegen. Weet je wat? Er staat nog een ouw in het schuurtje. Als ze nou in allebei 5 scheppen doet en ze om te beurt binnenbrengt, staan ze ook in huis. Zo gedacht, zo gedaan. Ze kijkt eens op haar horloge. 4:15, ja eigenlijk wel te vroeg om de blinden al dicht te doen. Ik hou ze nog even open. Bezoek zal ik wel niet meer krijgen. Kan ik tenminste toch nog wat zien. En ja, een beetje te vroeg voor het eten. Weet je wat? Ze zal de kerkbode gaan lezen. Die heeft ze nog laten leggen. Want al is ze alleen, druk heeft ze het ook nog op haar manier. Want laten we eerlijk zijn, als de 80 gepasseerd is, wat je vroeger in een uur deed, doe je nu op je gemak een hele morgen. Ze loopt door haar keukentje heen, draait haar petroliestalletje wat lager, waar de peertjes op staan te pruppelen voor morgen. In de kamer draait ze het licht aan en schuift zich aan tafel, onder de lamp om de kerkbode te lezen en de kerk en de tijd nog wat te slijten tot het eten is. Buiten wordt het stiller. Eigenlijk is niemand meer te zien op straat. Alleen daar, hoor, voetstappen, snelle voetstappen. Een kleine jongen vliegt door de straten. Ja, het is bijna 4:30. Frits had wezen spelen. Spelen bij zijn vriendje buiten dorp. En dan valt het altijd tegen. Als je aan het spelen bent, denk je niet aan een horloge. Nog minder aan tijd dan eten. Maar nu moet hij toch opschieten. Want als je 5:00 niet binnen bent, vader is een beste man, maar dan zwaait er wat. Hij stuift het hoekje om bij Mietje. Hé, er brandt licht bij haar in de kamer. Zie je, ze zit te lezen. Even een grapje uithalen, voordat ik thuis ben. Dat kan nog best. En hij zoekt even onder de kale heg naar een paar kleine steentjes. Even laten schrikken. Is toch niet erg, best wel even leuk. En hij mikt voorzichtig over de heg heen. Boem. Een doffe tik tegen de blinden. Die is niet raak. Nog één. Die vliegt te ver. Nog één keer, dan gaat hij naar huis. En hij mikt gericht. Boem. Rinkel de kinkel de kink kink kink. Wat doet Frits nou? Hij schrikt ervan en staat verstijfd te kijken door de kale heg. De ruitstuk? Maar dat had hij niet bedoeld. Nee, dat deed hij niet expres. Maak dat gauw, lopen. Dat deed hij niet expres. Naar huis. Hij stuift om het huis heen. Het slop in. Wat heeft hij nou gedaan? Met je meu haar ruitstuk gegooid? Hoe moet dat nu? En zij is al zo oud. Zal ze nu een kou vatten? Zou ze niet ziek worden? Even niet aan denken. Gewoon doen, langs het keukenraam. Als moeder het ziet en als vader dit hoort, dan zwaait er wat. Zo gewoon mogelijk naar binnen gaan. Hij zet zijn schoenen bij de achterdeur. In de bijkeuken hangt hij gauw zijn jas op en loopt naar binnen. Maar dan zwaait de deur open. Dag, mam. Dag, Frits. Moeder staat druk te kneden aan het aanrecht. Want ze heeft het nog druk voor het kerstfeest wat aanstaande is. En ziet niet Frits' rode gezicht. Zo, Frits, jongen, heb je fijn gespeeld? Ja, mam. En hij gaat snel naar de kamer. Gelukkig maar dat moeder niet keek. Ze moest eens weten. Fijn gespeeld. En dan die ruit, hè? Ja, die... Maar ik deed het niet expres. Dat hoef ik toch niet te vertellen. Ik wilde een grapje maken. In de kamer zoekt hij snel zijn leesboek op. En ziet hij Hanneke met Peter spelen. Ze vermaken zich met een spel. Hanneke kruipt iedere keer achter de stoel en roept dan om het hoekje naar de box. Boe! En kleine Peter, hij zit te kraaien in de box van plezier. Hij let er niet te veel op. Hij doet zijn boek open. Hij zal maar lezen. Maar hoe Frits ook leest, op iedere bladzij staat ruit. Jouw schuld, Mietje Meu. Het wil niet. Hoe moet hij dit nu verbergen? En als vader thuis komt? Moeder komt de kamer binnen en kijkt naar de klok. Zo, vader is laat. Waar zou hij blijven? Laatste dag op kantoor. Misschien nog wat afmaken. Weet je wat, we zullen vast de tafel gaan dekken. Hanneke, help me eens. Goed, mam. Tegen de zin van Peter, die kraaiend aan roept. Ja, straks hoor. Eerst de tafel dekken. De tafel wordt gedekt. Nog is vader niet thuis. Het duurt nog even. En dan horen ze, toet. De auto rijdt voor de garage. Snel gaat moeder naar de voordeur en doet de deur open. Maar ze horen moeder praten. Met pa. Hij komt niet binnen. Wat raar. Dan komt moeder de kamer binnen en zegt, jongens, ga maar aan tafel, want vader moet nog weg. Vader weg. En wat is moeders gezicht bedrukt? Mam, zegt Hanneke, waar moet papa dan naartoe? Ach ja, jongens, het is niet zo leuk, maar iemand heeft de ruitstuk gegooid bij de buurvrouw, bij Mietje Meu. En toen ze op wilde staan van de schrik, trapte ze per ongeluk in een groot stuk glas. Haar voet is helemaal verwond. Ze had er een handdoek om gedaan en was naar het tuinhekje gestrompeld en juist kwam je vader aan. En nu is vader met haar naar de dokter, maar dat kan wel even duren voordat ze terug zijn. Maar wij gaan er vast eten, want jullie moeten op tijd naar bed. Ja, maar, zegt Hanneke, ik wil opblijven, hoor, totdat papa thuis is. We gaan eten, jongens, dat kan wel laat worden. Aan tafel. Frits, doe je boek weg. Frits duwt zijn boek onder de stoel en schuift stil aan tafel. Moeder begint. Het eten wordt opgeschept. Allen zitten smakelijk te eten. Allen? Nou, wat op Frits zijn bord ligt is niet zoveel. En het mindert niet zo hard. En dat valt moeder op. Jongen toch, een hele middag gespeeld. En zo'n beetje eten voor je Hollandse jongen. Ik zie het al, je hebt zo'n hoogrode kleur. Ik denk vast dat jij een kou gevat hebt. Je moet vanavond maar eens vroeg naar bed. Ga maar gelijk met Hanneke. Dan ben je misschien morgen weer fit met het kerstfeest. Goed, mam. Traag eet hij. De tijd gaat voort. Moeder eindigt, ze leest, ze dankt. Ze ruimen op en een poos later gaat Hanneke met kleine Petertje naar boven. En Frits is al vooruit de trap opgegaan. Is hij boven? Gauw zich uitkleden, pyjama aan. Tanden poetsen. Gauw een washand door zijn gezicht. Nu nog bidden. Bidden? Bidden? Ja, Frits, bidden. Dat heeft vader en moeder toch geleerd? Ja, maar... Dank Frits. één heeft het gezien vanmiddag. Dat ik die rijtstuk gooide. Moet ik nu bidden? Ik kan het wel even vlug doen. Hij hoort de stap van moeder al op de trap. Vlug duikt hij onder de dekens. Even later komt moeder de slaapkamer binnen. Zo, zie je wel dat ik gelijk had, jongen. Dat het goed is dat jij vroeg naar bed gaat. Heb je toch wel je tanden gepoetst? En, ja, mam. En heb je ook gebeden, Fris? Ja, mam. Fijn. Moeder dekt hem toe en geeft hem nog een kus voor de nacht. Draait het licht uit, de deur dicht en gaat naar beneden. Gebeden. En wat is het hier akelig donker. Altijd is het zo grappig op de slaapkamer. Dan kan je spelletjes doen. Met het maanlicht. Waardoor de raam komt. Het raam is eigenlijk voor Frits angstig. De kamer is donker. Hij heeft het helemaal niet naar zijn zin. Eigenlijk is hij bang. Frits, je hebt gelogen. Frits, je hebt niet gebeden. Je hebt de waarheid niet gezegd. Ik deed het niet expres. Ik wilde een grapje. Meer niet. En vader bleef zo lang weg. Beneden in de kamer had hij de klok al één keer gehoord. En nu hoort hij er al. 1, 2, 3, 7 slagen slaat de klok. En nog is pa niet thuis. Oh, daar komt een auto aan. Nee, hij rijdt door. Het is pa niet. Oh ja, daar ligt het briefje. Op zijn kastje voor de zondagschool. Ja, die tekst, hè, die moet hij ook nog opzeggen. Hoe was hij ook alweer? Gedenkt aan uw schepper in de dagen uw... Nee, nu niet. Ik moest slapen. En ik kan niet slapen. Toet, toet. Daar komt vader thuis. Eigenlijk is hij wel nieuwsgierig. Wat zou er allemaal te vertellen zijn nu beneden en hij hierboven? Weet je, hij zal in bed gaan. Op zijn tenen gaat hij zijn kamer uit. Over het overloop naar de trap. Daar in dat hoekje, op zijn hurken, kan hij precies alles horen. Als moeder nu de kamerdeur nog een beetje openhoudt, trrr, trrr, dan gaat de bel. Moeder loopt al door de gang en doet de deur open. Hallo, buurvrouw. Ach, mens, komt erin. Gaat het toch wel zo met die voet? Ach, wat ziet u eruit? Kom, ik zal u even helpen. Ja, doe eerst uw jas maar uit. Zo. En nu vlug in huis een warm kopje koffie. Dan zal u wel bekomen. Wat bent u wel geschrokken, buurvrouw? Ach ja, buurvrouw. Ik ben wel eigenlijk een beetje al van de schrik bekomen. Fijn dat ik verder mag komen. Ja, gaat u maar verder, hoor. Nee, neemt u die makkelijke stoel. Zo, ja. Zal ik het voetenbankje erbij zetten? Kom maar. Doet het pijn? Nou, nee, buurvrouw. Het valt wel mee, hoor. Wat een wonder toch. Dat ik nog zulke goede buren heb. Fijn, hè, buurvrouw. Nou, wonder. Mens, dat is toch gewoon. Nee, hoor, hè, buurvrouw, niet zo, nee. Ik ga koffie inschenken voor u en dan praten we zo verder. Even later komt moeder met een blad met koffie binnen. En hoort Frits boven op de overloop het gesprek. Zeg, buurvrouw, weet u, hebt u niets gezien? Was dat nu zomaar ineens en was alles weg? Nee, ik heb niets gezien. Weet u, ik zat de kerkbode te lezen. En ik dacht nog even een rustig uurtje. En ineens... Ja, ineens die ruit. Ik schrok zo vreselijk aan voordat ik naar buiten kon kijken. Ja, was natuurlijk alles weg. Maar weet u, buurvrouw, ik weet het niet. Maar eigenlijk is dat niet zo belangrijk, hè? Want ja, er is er één. Die weet het. Dat is genoeg. Het is zo. Ja, maar buurvrouw, het is toch verschrikkelijk. En dan nu met die kerstdagen. En dan met zo'n verschrikkelijke pijnlijke voet. Of u al nog niet genoeg meegemaakt hebt. Ach, buurvrouw. Genoeg. Wat is genoeg? En meemaken. Ja, het is natuurlijk niet fijn. Het is, Ja, we zoeken het niet, maar als het gaat over pijn en lijden. Ach, buurvrouw, morgen is het immers kerstfeest. En dan is er één, die heeft maar geleden. Volkomen, buurvrouw, hij leed al, toen hij in de kribbe van Bethlehem werd gelegd. Wat betekent dan dit? De Heere zal het goed voor mij achten. Nee, buurvrouw, ik moet dankbaar zijn. Dankbaar dat de Heere me nog buren geeft, die me zo ter hulpe zijn en me nu helpen. Daar ben ik zo ook dankbaar en blij al voor. Ja, zegt buurman, maar Mietje, dat kan u wel, maar zo kan u niet naar huis. Ik denk dat ik maar eens het raam dicht ga timmeren bij u, want als het gaat regen of sneeuwen vannacht, dan heb je geen troep in huis en zal ik maar niet gelijk wat kleren voor u meenemen, dan blijft u hier. Hier? Nee, nee, dat is toch te veel gevraagd van het goede buurvrouw. U hebt u... Nee hoor, dat geeft totaal niets. Plaats genoeg, u kan er altijd bij en het is nog gezellig ook. Blijft u maar hier, in de voorkamer kan u slapen en mijn man haalt wel wat kleren. Goed hoor. Wat? Wat hoort Frits? Het valt mee en hier logeren, met je meu, hier in huis. Hij schrikt ervan. Zijn hart bonst in zijn keel. Nu wordt het nog erger. En dan met de kerst. Nou, dat zal fijn worden en gezellig. Ik vind het helemaal niet gezellig. Hij gaat gauw terug naar zijn bed, want hij hoort vader al naar de gang komen. Nu weet hij het helemaal niet meer. Hij legt te draaien en te wenden in bed, links, rechts. Zal hij het maar gaan vertellen? Nee. Nee, nee, dat doet hij niet. Hij deed het immers niet expres. En zo valt heel laat Frits in slaap. Dan gaan ook de anderen naar bed. De volgende morgen, warempel, het valt mee. Hij komt beneden. Nee, zo had hij toch niet gedacht. Goedemorgen, Frits. Dat had jij niet verwacht, hè? Zo onverwachts visite aan een logier. Dag, Mietje, mijn goeiemorgen. Probeer hem maar gewoon. Nee, nee, dat had ik niet verwacht. Kleine Peter eist haar aandacht weer al op. En Anneke babbelt er weer al doorheen. Gelukkig, ze gaan aan tafel. Er wordt gegeten, gelezen, gedankt. En er wordt klaargemaakt om naar de kerk te gaan. Vader zal naar kerk gaan met Frits en Hanneke. Na de kerkdienst lopen Frits en Hanneke en vader vlug naar huis, want het is bitter koud. Frits loopt eigenlijk te denken, ja, hij is naar de kerk geweest. De dominee heeft het over Jozef gehad, Maria en het kinderke. Eigenlijk meer weet hij niet, want het was eigenlijk net na iedere zin, maar jij hebt die ruit kapot gegooid. Jij bent de schuldige. Gelukkig in huis valt het wat van hem af. Want laat Mietje Meu een stille vrouw zijn en eenzaam wonen en de 80 ruim gepasseerd, gezelligheid weet ze nog te brengen en is het gesprek al aardig op gang. En Frits houdt zich wat achteraf. Vader zegt op een gegeven moment, ja Mietje, weet je waar ik nou eigenlijk van sta te kijken? Zolang we naast je wonen, heb ik nog nooit je plaatsje ledig gezien in de kerk. En nu net uitgerekend met kerst. Mens, dit is toch wat. Is je plaatsje leeg en was je niet? Ze kijkt hem stil aan. Met glanzende ogen. Frits ziet het wel. Eigenlijk ligt er een glans op Mietje haar gelaat. En zo bedachtzaam als ze altijd spreekt, opent ze nu ook haar mond. Ach, buurman, mijn plaatsje was wel leeg. Maar weet je wat zo'n wonder is? Er is er één, God in de hemel, die weet als zijn kinderen niet naar zijn huis kunnen komen, dan kan de Heere ze thuis wel eens bezoeken. En och, buurman, dan is het zo goed. Dan is het hemels goed. als het kerstfeest wordt, hier in die beestenstal. Als we dan weer mogen zien dat hij gekomen is voor diep verloren zondaren. Haar oog onder te spreken valt op de kinderen. En ze begrijpt dat haar taal in deze toch hun verstand te boven gaat. En ze verontschuldigt zich. Ach kinderen, voor jullie te moeilijk. Zal ik je eens wat vertellen? Voor jullie te moeilijk. Zal ik je eens wat vertellen? Weet je, het is al heel lang geleden. Toen heb ik iets heel kwaads gedaan. Hanneke's mond valt open. Mietje Meu iets kwaads gedaan? Daar gelooft hij niets van. Frits zit gespannen te kijken wat er zal komen. Ja, kinderen. Wat denk je van Mietje? Dat Mietje het nou goed heeft omdat Mietje goed is? Nee, kinderen. Mietje is aan de weet gekomen dat hier ook niks deugt van binnen. Ik was net zo oud als jullie. Het was in de kerstvakantie. Bij ons achter was een klein huisje in de dreef. Er woonde een oude baas. Om in zijn levensonderhoud te onderzien, had hij een ren met kippen. En die kippen legden eieren. En die eieren verkocht die oude man om toch nog voor zichzelf te kunnen zorgen. Moest een boodschap doen voor moeder op dorp. Ik had er eigenlijk niet zoveel zin in. Moest het altijd maar. Waarom die anderen niet? En toen ik terugkwam dacht ik. Nou, ik zal mijn buurman eens plagen. En toen ik bij hem om de hoek kwam. Ik wist het wel. Achter die hoge heg. Stond het kippenhok. Met het schuine dak. De groene regenton. En dat houten deurtje met dat werveltje. Ik ben er stiekem een beetje krom om de heg heen gelopen. Toen heb ik het werveltje weggehaald en de ren opengezet. Ik heb mijn klomp uitgedaan en ik heb een hele grote klap op het nachthok gegeven. Nou, je kan begrijpen, de kippen fladderden naar buiten. Allemaal de ren uit. Zo dacht ik, nou kunnen we lachen morgen als hij niks in zijn hok heeft. Want niemand had het gezien. Althans, dat dacht ik. Want toen ik om de andere hoek kwam van de heg, stond vader met zijn armen in de zij, met zijn klompen aan. Wat schrok ik. Ik zie nog de ogen als ik eraan denk. Zijn ene hand ging uit de zij. Hij pakte me bij mijn arm en nam me mee. Mietje. Dat had ik van jou niet gedacht. Maar het kon niet anders. Kom mee. Eerst die kippen in het hok. Van die arme man. Moest eerst helpen de kippen te vangen. Totdat ze allemaal in de ren waren. Vader pakte me stevig bij de arm. O jongens, dacht ik. Nou gaat het gebeuren. Maar weet je, in het achterkamertje. Had je de potkachel en die gaf lekkere warmte. Maar achter de potkachel hing de pook. Ik dacht, dat is over de knie. Maar vader pakte me mee. Het ging door het klompenhuis heen. Het ging door het voorkamertje heen. Het ging door het kamertje heen. Het ging naar het slaapkamertje. Ik dacht, wat moet ik nou hier? Maar vader keek me aan met grote ogen. Mietje, zei hij, ga eens op je knieën. Verbaasd keek ik. Wat zou vader bedoelen? Op mijn knieën. Ja, kind, ga eens op je knieën. En ook vader boog zijn knieën. Vouwde zijn handen. Mietje. En hij keek. Hij hoefde niets te zeggen. Ik begreep hem en ik sloot mijn ogen en vader bad. Vader bad heel ernstig. Heren, ik dacht dat ik goede kinderen had. Maar het komt openbaar dat ik ook kinderen van Adam heb voortgebracht. En heren, nu is het ergste dat mijn dochter uw oogappel heeft aangeraakt. Want mijn nietje heeft een kind van u geplaagd. O kinderen, wat schrok ik toen. Niet alleen dat vader dit zei, later heb ik het begrepen. Maar de Heere gebruikte die woorden. Als we Gods oog aanraken, of Gods volk aanraken, dat wij zijn oogappel aanraken. En het ging als een slag door mijn hart. Verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Voor Mietje, nooit geen nieuw hartje meer. Maar o wonder van Gods genade. Het was later. Toen heeft de Heere me ook laten zien dat dat kind van Bethlehem gekomen is om die zonden van Mietje te dragen. Toen heeft de Heere me ook laten zien dat hij mijn zonden gedragen heeft, zelfs van mijn kindsheid af. Ademloos luisterende kinderen. Totdat er een in snikken uitbarst. Tot stil in de kamer. Allemaal kijken ze verschrikt naar Frits. Jongen toch, zegt moeder. Wat doe je nou? En loopt naar hem toe. Ik heb die ruitkapot gegooid. Het wordt ademloos stil in de kamer. Vader en moeder kijken verbaasd naar elkaar. En niemand zegt iets. Totdat ook weer Mietje de stilte verbreekt. Och. Och jongen toch. Och. Och jongen toch. Kom eens hier. Hij loopt met zijn handen voor zijn ogen een paar stappen naar Mietje toe. Durft haar niet aan te zien. En de tranen rollen over zijn koonen. Mietje trekt zijn handen weg en kijkt met ernstige, vriendelijke, donkerbruine ogen recht in de helderblauwe ogen van Frits. Frits, jongen, deed je het expres?
Nee, 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 ik deed het niet expres.
Waarom deed je het dan? Frits,
hij slikt een paar keer. Ik wilde u graag laten schrikken.
Ach, jongen toch, schrikken. Schrikken is toch slecht voor een oud mens. Ze kijkt hem aan en dan naar buurman. Maar buurman, daar heeft hij nog geen begrip van. Dat slecht is voor oude mensen. Maar we zien ook wel, hij is een kind van ons vlees en bloed. Maar buurman, ik heb nu zin in wat anders. Frits, jongen, ik vergeef je. Ik vergeef je het omdat je het niet expres deed. Maar je hebt ook gelogen. Doordat je het verzwegen hebt en niet eerlijk verteld, dat is niet mooi. Frits, beloof me dat je vanavond je knieën zal buigen. Dat je het zal vertellen aan hem die alles heeft gezien. En dat je bij hem om vergeving vraagt. Dat is veel belangrijker dan dat je van Mietje vergeving krijgt. Maar Frits, we praten hier niet meer over. Ik heb zin, buurman, om een versje te zingen. Kom, buurvrouw speelt zo mooi op het orgel. Ik zou zeggen, laten we zingen. Ja, maar Mietje, wat zal het dan zijn? Ik weet het goed gemaakt, zegt ze. We zingen eerst met z'n allen. En daarna zingen de kinderen nog wat kerstliederen die ze op school geleerd hebben. En dan zingen wij nu met elkaar. Bekende Heer, aan u oprecht, mijn zonden, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Dank u wel.
Oh.
heb zojuist nog iets verzuimd. Ten opzichte van Bart. Ik wil er nog iets bij vertellen. Eigenlijk gaandeweg onder het luisteren heb ik voor mezelf twee conclusies getrokken. En de eerste conclusie is dat je heel lang geleden ontzettend goed geluisterd hebt naar mevrouw Sprong. Want die heeft het toch al verteld op een manier die bij jou overgekomen is. En de tweede conclusie die ik getrokken heb, dat is je kan goed luisteren naar een leermeester of een meesteres. Maar je bent een natuurtalent. Dat wisten we eigenlijk al een beetje. Maar dat is vanmiddag eigenlijk wel bevestigd. Want er is ademloos geluisterd naar jouw verhaal. We willen je daarvoor hartelijk bedanken. Het was dus ook een verhaal wat je al vertelde voordat je begon te vertellen met een boodschap. En ik hoop ook dat die over mag komen bij de mensen zoals hier zitten en ook thuis. Want dan kunnen we hopelijk ook nog wat met die boodschap gaan doen. En dan zou het ook nog wat na kunnen laten. En ik ben ervan overtuigd dat het ook jouw wens is. We wilden dat weer niet helemaal zo over laten gaan. We hadden ook nog wat voor jou gereserveerd. Dat mag je dan nu komen halen. Ik hoop dat je daar dan weer een nuttige bestemming voor zult vinden. Voor jezelf of voor je vrouw, kinders. Bart, alsjeblieft.
Hartelijk dank voor uw attentie. Daar heb ik het helemaal niet voor gedaan. En daar heb ik helemaal ook niet bij nagedacht. Het is aan mij gevraagd. Ik vond dat ook moeilijk. En ik had het met de dominee in de pauze erover. Jaren geleden. En dat had ik eigenlijk bij die voorboodschap ook willen vertellen, maar dan vallen er soms sommige dingen weg. Misschien even nu nog de gelegenheid ervoor, maar dat mag. Heb ik een keer of drie ook de bejaardenreis voor onze gemeente mogen doen, omdat ik toen lid was van de jeugdvereniging. In die tijd heb ik ook 12,5 jaar de zonglesschool mogen doen. En die vraag werd aan me gesteld en daar heb ik een week bedanktijd voor gevraagd. En dan denk ik, ja, fijn, voor de bejaarden van de gemeente. Vind ik mooi. Ze hebben een plaats bij me. Zeker als ik zondagsmiddags in de Samaritaan ben geweest. Voor hen die moeilijk zijn te bereiken of helemaal niet meer. Toch voel je in een handgebaar of een knijp in je hand dat er nog wat begrepen wordt. Dat is ook heel groot. Vergeet ook die mensen niet. Ze waren onze leden. En zeker ze zijn nog onze leden. Maar ik kwam tot de ontdekking 2 dagen geleden. Ik zou voor de bejaarden vertellen en ik lag op bed. En toen zag ik tegen mijn vrouw, ik had zo'n slaap en nou kan ik niet slapen. Je bent zeker aan het vertellen, zei ze. En daar heb ik alleen maar ja op gezegd. Ik was ook, want dan gaat de vertaling door je hoofd heen, omdat het 22 jaar geleden was dat ik de laatste vrije vertaling dat ik na kon gaan gehouden heb voor de jeugd van de gemeente. Maar ik schrok eigenlijk in dat beeld. Want als je dan gaat vertellen, dan zie je je bejaarden voor je. En dan was het net of door het album, een fotoalbum heen bladerde, en dat ik al die foto's van de bejaarden zag. En die zag ik in mijn gedachten hier zitten. Maar toen zag ik mensen zitten die hier nu niet zitten. En dan ben ik nog jong. Maar ze zijn allemaal gegaan, de weg van alle vlees. Ze zijn reeds weg en ze zijn voor een rechter verschenen. En ik dacht, ik sta nu voor een andere generatie te vertellen. Al mensen waar de kinderen van bij mij op de zondagsschool hebben gezeten. En dat maakte me het eigenlijk dubbel moeilijk om te proberen een boodschap erin te leggen. Wat het voor u mag zijn of betekenen, weer kerstfeest, nu 25 jaar verder. U hebt ook 25 jaar die kerst meegemaakt. Zullen we het nog 25 keer meemaken? Dat kunt u wel invullen. En dan zag ik, hoe zal het dan zijn als we die grote koning gaan ontmoeten? En ik hoop dan ook van harte dat de geringe arbeid van de vrije vertaling eraan mee mag werken om aan te sporen. Zoek in de ouderdom ook nog de Heere. Het is niet hopeloos, want ook Gods woord spreekt daarover. Was het niet Abraham die al 75 jaar was, die uit de duisternis werd getrokken? Waren er geen getuigen in de tempel? Een oude Anna en een Simeon die erbij mocht om het kind van Bethlehem groot te maken. Ik hoop van ganser harte dat onze herder en leraar tot een rover der hel in het midden van onze gemeente, maar zeker voor onze ouderen gesteld mag worden aanwezig. Ik dank u.
In tegenstelling van andere jaren, dan werd de tafel werd hier gedekt in de zaal, in de oude zaal dus. Maar de tafels zijn nu aan de andere kant gedekt, dus ik denk dat we zo rustig naar die andere zaal toe kunnen gaan en dan kunnen we plaats nemen voor het nuttigen van de maaltijd.